Aan het begin van deze nieuwe serie appeldiensten over de Heer Jezus, over wat werkelijk deugd is en over wat zonde is, wat ondeugd is, en over onze oproep om op hem te lijken, zou ik u ter inleiding twee gedeelten willen voorlezen die heel bekend zijn uit de brieven van Paulus. Het ene gedeelte uit de Galatenbrief en het andere uit de Filippenzenbrief. Allereerst uit Galaten 5. Vers 19 tot 22. Galaten 5, vers 19. En ik lees u uit de Telos-vertaling. Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toren, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De tweede passage is uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken. Terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de lezing uit Gods woord. Van de week besprak ik met een aantal studenten de vraag: wat is nou het centrale thema van de Bijbel? Is dat het verbond? Is dat het koninkrijk Gods? Daar zouden nog allerlei voorbeelden van te noemen zijn. En toen kwam zo aan de orde: zou het ook de Heer Jezus kunnen zijn? Maar ja, dat was eigenlijk zo vanzelfsprekend dat ze dat niet noemden. En dat kan ik me goed indenken. Dat staat zo buiten kijf, dat is zo voor de hand liggend. Als je het over de centrale thema's hebt, dan zoek je dus naar iets wat daarna komt. Zoals die onderwerpen die ik net noemde, maar niet de Heer Jezus. Het was zoals ik wel eens hoorde van een bekend iemand aan wie ze vroegen wat zijn lievelingscomponisten waren. Nou, Mozart, Schubert, Händel en nog een heel stel. En toen zei die ander: waarom noem je Bach niet? En toen zei hij: ja, Bach is ergens hier en dan komt er een hele tijd niets en dan komen mijn lievelingscomponisten. Het zou bijna heiligschennis zijn om Bach ook genoemd te hebben alsof hij gewoon in dat rijtje thuis hoort. Hij steekt daar met kop en schouders bovenuit. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat niet alleen om de Heer Jezus als de heiland van zondaren. Dat is natuurlijk ook duidelijk. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Maar de Heer Jezus staat ook centraal in het christenleven. Paulus zegt in Filippenzen 1, te leven is voor mij Christus. Dat is een uitspraak van christelijke ervaring. Dat zeg je niet zomaar na. Je kunt wel zeggen wat Kolosse 3 zegt, Christus is mijn leven. Dat kan iemand die net wederom geboren is en die zulke taal dan ook al kent, die kan dat zeggen. Christus is mijn leven, dat wil zeggen het nieuwe leven dat in mijn doodse toestand is binnengekomen, dat leven heeft een naam. Het heet Jezus. Jezus is dat nieuwe leven in ons. Christus is mijn leven, maar dat is niet hetzelfde als te leven is voor mij Christus. Leven heeft twee betekenissen. Leven is dat biologisch beginsel in de letterlijke betekenis dat in ons is, waardoor planten, dieren, mensen leven. Maar leven is ook een bestaan. Het leven in de stad vinden sommigen mooier dan het leven in het dorp. Dan gaat het om een bestaanswijze. Als je zegt, te leven is voor mij Christus, dan betekent dat Christus is de inhoud van mijn bestaan. Het begin en het eind, hij is het alles. En dat is ook de bedoeling. Als je Jezus hebt leren kennen als je heiland, is dat een geweldig goed. Maar dan gaat het om iets wat hij voor je gedaan heeft. Dan gaat het niet zozeer nog om wie hij zelf is. En dat is ontzettend belangrijk in de geestelijke ontwikkeling, dat je niet blijft staan bij wat hij voor jou gedaan heeft. Want dan blijft er toch een zekere afstand. Je kunt dankbaar zijn dat iemand een keer iets heel belangrijks voor je gedaan heeft. Misschien wel je leven gered heeft. Maar dat is nog geen basis voor een relatie. Het kan best zijn dat daar nooit een vriendschap uit voortgekomen is. Dan blijf je dankbaar, maar de persoon zelf die doet er dan niet zoveel toe. En sommige christenen blijven op dat niveau staan. Ze zijn dankbaar voor wat er voor hen gedaan is, maar dat is nog niet een relatie. Maar ook als die relatie gaat groeien, dan kun je steeds meer bewondering krijgen voor de Heer Jezus. Maar dat wil nog niet zeggen, en dat is nog weer een derde stap, dat er nu ook het verlangen in je hart is, en dat moet er wel komen, dat moet gaan groeien, dat Jezus ook in jou, als ik het zo eens zeggen mag, gereproduceerd wordt. Dat we op Jezus gaan lijken. Dat lijken op Jezus, dat is in wezen precies hetzelfde als dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Er wordt veel gesproken over de vulling met de Heilige Geest en ik doe daar hartelijk aan mee. Ik vind het een van de belangrijkste thema's die momenteel in de orde zijn. Afgezien van het thema het Koninkrijk Gods, ook dat is buitengewoon belangrijk, maar die twee horen bij elkaar. Het Koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Maar heel veel mensen, als ze aan de Heilige Geest denken, denken hoofdzakelijk aan allerlei opmerkelijke, bovennatuurlijke dingen. Wonderen, tekenen, tongentaal en eigenlijk komen die pas op plek nummer 7, 8 en 9. Het allereerste dat je denk ik zou moeten noemen, dat is dat de Heilige Geest Christus aan ons verheerlijkt. Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus dat hij de Heilige Geest zou zenden en de Heilige Geest zou het uit het zijne nemen en het ons verkondigen. Want hij zal mij verheerlijken, zegt Christus. Dat is aan ons. Maar vervolgens ook Christus in ons, door ons heen verheerlijken. Dat is geestelijke ontwikkeling. Christus door ons heen verheerlijkt. En de Bijbel is er heel zorgvuldig mee dat we daar geen paniekerige zaak van maken, geen heigerig iets dat met veel moeite en gesteun en gekreun moeten proberen te verwerkelijken. Want dat wordt nou juist helemaal niets. Dan wordt het ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet, maar dan komt ook onherroepelijk het refrein, ach nee, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Zo wordt op rijm de kinderen al bijgebracht. Vergeet het maar, het wordt toch niks. Want zo leerden wij dat zingen op de zondagsschool. Verder alle lof voor de zondagsschoolonderwijzers van die tijd, want sommigen zitten hier nog. Maar het is, ik herinner me ook nog een broeder trouwens, die ook weer tientallen jaren geleden vanaf deze preekstoel tegen dat liedje tekeer ging. Broeder Boom, die onlangs naar de Heer is gegaan. Om precies dezelfde reden waarom ik dat nu ook nog weer noem. Als we elkaar al op rijm aanleren dat het toch niks wordt. Weet je, het mooie van die vrucht van de geest is dat die vrucht er vanzelf komt als wij maar aangesloten zijn op de krachtcentrale van de geest. Ik gebruik wel eens het voorbeeld. Heb je ooit gemerkt dat een boom, een appelboom bijvoorbeeld, moet steunen en kreunen om appels voor te brengen? Dat gaat gewoon vanzelf. Als die maar in goede aarde staat en hij krijgt voldoende regen en voldoende zon en voldoende voedingsstoffen vanuit de aardbodem, dan komen die appels er vanzelf. Het mooie met vrucht dragen is dat die appels gewoon zelf ontstaan als wij maar aangesloten zijn op de krachtbron. Als we maar dicht bij de beek staan, als we maar aangesloten zijn op die energie die van de Heer Jezus zelf uitgaat, dan komen die vruchten er. Dat is een enkelvoudig iets, vrucht van de Heilige Geest. Nu hebben we twee heel bekende gedeelten gelezen. En ik zou zeggen, de kerntekst in Filippenzen 2 waar ik het over wil hebben, niet alleen nu, maar in deze 8 avonden, dat is wat we lezen in vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Het gaat om het woord gezindheid. Sommige mensen vinden dat een moeilijk woord. Die vinden het makkelijker als je het in het Latijn zegt. Mentaliteit. Die instelling. Die levenshouding, de gezindheid van de Heer Jezus Christus, laat die gezindheid in u zijn. Als u nou kijkt naar Galaten 5, dan ziet u daar iets heel merkwaardigs. Paulus heeft het daar eerst over de werken van het vlees. Dat zijn er 15 of 16, afhankelijk van de handschriftenkeuze. En dan noemt hij die negenvoudige vrucht van de geest. Dus tegenover de werken van het vlees staat de vrucht van de geest. Meervoud staat tegenover enkelvoud. Maar wat nog boeiender is, werken staat tegenover vrucht. En dat is heel iets anders. Werken zijn daden. Dingen die we doen. En daar zijn we ook erg op gefixeerd. Dat we als christenen vooral de goede dingen doen en de verkeerde dingen nalaten. Nou, daar zit ook wat in. Dat zou ook mooi zijn als we dat deden. En als we dat anderen niet deden. Maar als je naar die vrucht kijkt, als Paulus dus overgaat op het positieve, dan heeft hij het juist helemaal niet over de werken van de geest. Het zou zelfs lastig zijn om een lijstje werken van de geest op te noemen. En waarom is dat zo? Omdat werken die wij doen wel goed kunnen zijn, maar daarmee is nog niet bewezen dat ze ook uit de goede gezindheid voortkomen. En dat is nou precies waar het om gaat. Als er verkeerde werken gedaan worden, kun je in het algemeen zeggen, behalve wanneer je met een volstrekt onwetend persoon te doen hebt, dat ze uit een verkeerde gezindheid voortkomen. Maar het jammere is dat je bij goede werken niet automatisch kunt aannemen dat ze uit een goede gezindheid komen. Ik las ooit eens over een droom die Charles Spurgeon had gehad en daarin kreeg hij een hemelse beoordeling van zijn gezindheid. Hij predikte veel voor geweldige massa's mensen zonder microfoon. Nou ja, dat was nog niet het belangrijkste. Wat hij te vertellen had, dat was zeer ingrijpend en aangrijpend. Geweldig veel mensen zijn door zijn bediening tot de Heer gekomen. Maar in die droom zag hij hoe de Heer dacht over zijn werk. En ik weet niet meer, het was onderverdeeld in percentages. Maar het enige dat ik me nog herinner was, 7% van al zijn inzet was echte toewijding en liefde jegens de Heer. En daar schrok hij vreselijk van. Hij werd wakker en zie, het was een droom. Dat is dan één ding. Maar het was wel een droom die hem aansprak en die hem wat te zeggen had. 7%. We willen denk ik allemaal best iets voor de Heer doen. En we vinden het ook fijn als we daarvoor gewaardeerd worden. Als mensen ons een schouderklopje geven en zeggen het was mooi, het was goed. Maar alleen de Heer kent mijn diepere motieven. Mijn drijfveren. Mijn gezindheid. Hij weet of liefdevolle daden die ik eventueel zou plegen echt voortkomen uit de liefde, want die zit in mijn hart en die kan alleen hij zien. De vrucht van de geest, dat zijn nou juist die gezindheden negenvoudig die diep in je hart zit, die er ook wel uitkomt. Maar alleen de Heer kent het werkelijk wat daar zit. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hij ziet dat. Eerst gaat het over werken. En dan gaat het over gezindheid. En bij gezindheid word je ineens geconfronteerd met jezelf. Je kijkt in een spiegel. Terwijl de mensen je misschien prijzen om wat je doet, word je ineens met een schok, zoals Spurgeon door een droom gerealiseerd, geconfronteerd met de vraag: maar hoe is mijn werkelijke gezindheid? Vanochtend, of eigenlijk vanmiddag moet ik zeggen, was ik uitgenodigd in een evangelische gemeente in Albertswaard. En die huurden een kerkgebouw, dus daar konden er 's morgens niet in. Dus die dienst begon om 1:00. En toen realiseerde ik me ineens dat ik een ochtend vrij had. Voor mijn eigen gemeente, daar kon ik niet naartoe gaan, want dat zou ik halverwege weg hebben moeten gaan. En dat vond ik ook vervelend. En toen dacht ik ga daar ergens in de buurt naar de kerk. Ik heb wel eens van die merkwaardige invallen. Alleen ik wist toen niet naar welke kerk. Ik heb daarover gebeden. En het is de gereformeerde gemeente in Geldermalsen geworden. Geweldige mooi nieuw kerkgebouw. 1100 mensen zaten daar. Het was een goede dienst. Het was ook een goede preek. Maar dat wil ik u allemaal niet vertellen. Wat ik u wil vertellen is de eerste psalm die wij zongen. Dat gebeurt daar ook langzaam. Niet zo langzaam als ik vreesde. Maar niet zo vlug als ik hoopte. Maar juist bij deze psalm, psalm 26, kwam dat geweldig over. Ja, de muzikale kant, dat zou Rob ook hebben, die speelt toch ook altijd een rol. Ik kende de melodie nauwelijks. Het is een heel donkere melodie. Het orgel voelde dat ook goed aan. En die kerk zong dat dan heel gedragen langzaam. Dus alleen al die muziek maakte een geweldige indruk op mij. Maar dan de woorden. Ik zal eens u voorlezen. Het is archaïsch taalgebruik, maar u hoort daar wel doorheen. Psalm 26, vers 2. De eerste psalmstrofe die wij vanmorgen zongen. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Breng aan het daglicht wat mijn diepere oogmerken, mijn diepere bedoelingen, mijn diepste intenties zijn. Beproef mij, Heere, want ik weet het zelf ook niet. U bent alwetende, mijn hart ligt helemaal voor u open. Doorzoek mij, doorgrond mij. En of dat nou mede door die donkere melodie, die zo gedragen dat gigantische gebouw vulde, ik weet het niet, maar het verpletterde mij bijna, dit couplet. En toen dacht ik, wauw, zo begint mijn zondag. Vanavond moet ik daarover spreken. Doorgrond mij, Heere. Wat is mijn diepere gezindheid? We gaan het hebben over gezindheden. Het geldt ook voor het negatieve. Wij veroordelen iemand heel gemakkelijk als hij verkeerde dingen doet. Dat is ook terecht, dat moet je bij jezelf doen, dat moeten we ook bij elkaar doen. De Statenvertaling zegt, gij zult het kwaad in uw naaste niet verdragen. Het is een foute vertaling, maar het is mooi gezegd. Dus ik citeer het toch graag, want inhoudelijk is het wel correct. Het is toevallig daar verkeerd vertaald, maar inhoudelijk is het heel mooi en waar. Gij zult het kwade in uw naaste en dus ook in uzelf niet verdragen. Maar daar geldt hetzelfde. Als je kijkt naar dat lijstje werken van het vlees, dan zie je daar trouwens ook wel een paar gezindheden tussen staan. Het zijn niet alleen maar werken. Hoererij, dat is een werk van het vlees. Moord, dat is een werk van het vlees. En er zijn er verschillende die je op die manier zou kunnen opvatten. Toverij, dat zijn werken, secten, dat zijn werken van het vlees. Maar er staan ook een paar gezindheden tussenin. Afgunst, dat is geen daad. Dat zit diep in je hart. Dat is een gezindheid. Dat is een mentaliteit. En dat geldt ook voor andere dingen die daar genoemd worden, die direct nog wel aan de orde komen. Afgunst is ook een gezindheid. En het is merkwaardig dat de oude kerk al heel vroeg zich daar gedachten over heeft gevormd. Wat zijn nou die verkeerde gezindheden? En zo kwam men tot een lijstje van 7 hoofdzonden, zo gingen ze heten. Aanvankelijk waren het er 8. Sommige verdwenen van het lijstje, sommige werden samengevoegd, sommige werden erbij gevoegd. Uiteindelijk, na eeuwen, zo in de 6e eeuw, dan is het lijstje compleet en sindsdien is het niet meer veranderd. Dat lijstje staat dus niet in de Bijbel, maar waar het om gaat is zeer Bijbels. Wat zijn nou de verkeerde gezindheden? En die helpen ons om te begrijpen wat God van ons vraagt. Want dan hoef je ze alleen maar om te draaien in het positieve. Bij de onderwerpen voor deze avonden vindt u steeds die 7 hoofdzonden in tussen haakjes erbij vermeld. Het positieve, daar willen we het graag natuurlijk over hebben, de 7 deugden. Maar het helpt ontzettend goed om in de spiegel te kijken. Wat zijn die 7 ondeugden? Nogmaals, dus niet boze werken, maar de gezindheden achter de boze werken. Laat ik ze eerst eens kort voor u opsommen. Dan weet u ongeveer wat het programma wordt voor dit seizoen. De eerste is de hoogmoed. En daar hoort ook bij de ijdelheid, de trots. En daaruit vloeit eigenlijk ook voor de eigenliefde, de zelfzucht. Nou, we hoeven al geen vreemdelingen in Jeruzalem te zijn om dat in onszelf te herkennen. Dat is de eerste ondeugd. En daarin lijken we niet op de Heer Jezus. Ik zal u dat direct vertellen, laat ik ze eerst even opsommen. De tweede is de hebzucht, de gierigheid, de schraapzucht, het materialisme. Het gericht zijn op materiële goederen, op geld, op bezit. Het derde is de wellust, de onkuisheid. De valse seksuele begeerte, dat wil zeggen de seksuele begeerte die niet op de eigen partner is gericht. Dat is de onkuisheid, de wellust. Ten vierde de afgunst, de nijd, de jaloezie. Het is opmerkelijk dat alle 6, behalve deze, tot genot leiden. Trots, ijdelheid geeft een zeker genot. Dat is een genot van de zonde. Hebreeën 11 spreekt over de genieting van de zonde. Al die 6 ondeugden leveren genot op. En daarom zijn ze ook zo aantrekkelijk voor ons. Hebzucht levert genot op. Hoe meer geld, hoe beter. Wellust levert genot op. Gulzigheid, dat is nummer 5. Gulzigheid, onmatigheid, vraatzucht levert genot op. Woede, toren, drift, razernij. Kan genot opleveren. De grote voldoening om een ander plat te slaan met je woorden, of zelfs letterlijk je woede op hem uit bot te vieren. En 7, de gemakzucht, de traagheid, de luiheid, de vatsigheid. Allemaal leveren ze genot op, behalve de 4e. Van afgunst kan niemand genieten. Jaloezie levert geen genot op. En toch is jaloezie een van de drijvende motoren in het rijk van de ondeugd. Met al deze 7 dingen hebben wij zelf te maken in ons eigen leven. Er is niemand hier die kan zeggen, nou, met 5 daarvan heb ik inderdaad problemen. Of 6, maar gelukkig, wat nummer 7 of 2 of 5 betreft, daarvan kan ik zeggen, dat heb ik gelukkig in mijn leven overwonnen. Ze zijn zo herkenbaar. Of niet soms. Als je eerlijk in de spiegel kijkt, dan herken je al deze dingen. En ik zal u het belang daarvan laten zien. Steeds voordat er iemand in de gemeente is waarvan ontdekt wordt dat zo iemand heel vaak dronken is. Vroeger waren we daar veel simpel in. Dronkenschap was dronkenschap. 1 Korinthe 5 zei, met zo'n dronkaard kan je geen gemeenschap hebben. Hup, hij ging eruit. Ik denk dat we nu, en dat is ook bijbelser, de heel belangrijke vraag stellen, waarom is iemand een alcoholist? Om dat woord liever te gebruiken. Waarom is dat? Het kan zijn dat dat gewoon een vorm van gulzigheid, onmatigheid is. Grote liefde voor de alcohol. Maar meestal zitten er heel andere dingen achter. Misschien wel ijdelheid, trots, zelfzucht. Misschien zit er wel wrok achter. Ik heb het wel eens gevraagd in samenkomsten. Mensen die te maken hebben met wrok. Omdat het zo'n geweldige verhindering is in de geestelijke ontwikkeling. Weet je dat dan soms 40% van de mensen hun handen opsteekt? Wrok en verbittering, dat is waar mensen mee zitten omdat ooit anderen hun kwaad hebben aangedaan. En dat moet je heel serieus nemen. De mensen van boven de 80, die kunnen nog beginnen te huilen als ze denken aan wat hun ouders hun 40, 60, 70 jaar geleden hebben aangedaan. Hun hele leven is voor een deel verziekt door wrok in hun hart. Boosheid op mensen die hun kwaad hebben gedaan. Dat is erg. En sommige mensen gaan daarvan drinken. Bij andere mensen is het een uiting van de gemakzucht, de vatsigheid in hun leven. Bij weer een ander mens een uiting van hebzucht. Het kan zelfs een uiting van jaloezie zijn. Bijna elk van die zeven gezindheden kun je wel aanwijzen. En dat geldt niet alleen voor dronkenschap. Dat geldt voor overspel. Je kunt ook heel simpel zeggen, overspel, dat is natuurlijk een gevolg van de wellust. Ja, dat zal vast wel een rol spelen. Maar dat kan ook een gevolg zijn van jaloezie. Jaloezie misschien wel op je eigen vrouw. Die zo goed in de smaak valt bij mannen, waardoor jij, en vaak gebeurt dat onbewust, in de armen van een andere vrouw gedreven wordt. Of beter gezegd niet gedreven, dat doe je zelf. Ik doe niks af aan die verantwoordelijkheid. Misschien is het nog wel anders, misschien is het wrok. Wrok die je hebt, ook weer tegenover de eigen partner of tegenover wie dan ook. Met andere woorden, de daad zelf is niet het enige belangrijke. Overspel is te allen tijden verkeerd, maar we veroordelen het niet als iets op zichzelf. We proberen erachter te komen, hoe komt het dat die persoon erin verviel? Dat is voor jezelf ook belangrijk. Bij de geestelijke ontwikkeling hoort dat je zo met zonde leert omgaan. Dat je niet alleen maar denkt, dat was fout, dat moet ik dus beleiden en opruimen. Dat is niet genoeg. Je moet je afvragen, hoe komt het dat ik tot die zonde vervallen ben? Waar kwam dat uit voort? Wat was er in mijn hart dat dit mogelijk was, dat dit gebeurde? Dit is niet uit de Heilige Geest. Wat is er in mijn leven gebeurd dat ik daartoe kon komen? Want als je dat niet opspoort en ook in het licht van God brengt, dan heb je kans dat je de volgende keer in dezelfde situatie weer in die zonde vervalt. En dan weer verbaasd bent en weer dat moet beleiden en opruimen. Maar dat gebeurt elke keer weer omdat je nooit de wortel hebt opgezocht. Waar kwam het uit voort? En dat is heel moeilijk, want mensen zijn vreemdelingen vaak in hun eigen hart. Het is heel moeilijk om jezelf met jezelf te confronteren. Om echt in de spiegel te kijken. Het is soms veel gemakkelijker om dat bij anderen te doen. Dat is het voorrecht van 15, 16-jarigen die beginnen te ontdekken welke fouten er bij hun ouders zijn. En terecht. Ze hebben daar een fijn oog voor als ze 15, 16 zijn. Maar ze zijn nog te jong om diezelfde fouten bij zichzelf te zien. Daarvoor moet je weer wat ouder zijn. Het is altijd makkelijker om die dingen bij een ander te zien dan bij jezelf. In de gemeente is dat ook zo, want daar zijn sommigen die misschien ook wel geestelijk niet veel verder komen dan 15, 16. Ze zien heel gemakkelijk de fouten bij een ander. De Heer Jezus zegt zelfs de splinter in het oog van een ander. Want je kijkt in zijn ogen en zegt, joh, je hebt een splinter dan zitten, kan ik die even weghalen? En die ander zegt, waar heb je het over? Je hebt zelf een balk in je oog zitten. En ze hebben het niet door. Het is zo moeilijk om eerlijk te zijn tegenover jezelf. Behalve als je de moed hebt om je het licht te stellen van de Heilige Geest. Als je in de spiegel van het woord durft te kijken door de kracht van Gods Geest. Jacobus 1, daar wordt gesproken over die spiegel van het woord. En het woord gaat over Christus. Waaruit kent gij uw ellende? Door de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Als je aan Paulus gevraagd had, waaruit kent gij uw ellende? Paulus zegt, ellende, waar heb je het over? Ik heb mij altijd geoefend om een onergerlijk geweten te hebben. Wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, was ik onberispelijk. Dat zegt hij in Filippenzen 3. En dat meende hij. Hij zegt, wat dat betreft, als het om de wet ging, kon niemand meer wat maken. Waaruit kent gij uw ellende? Dat zal ik je vertellen. Toen ik op de weg naar Damascus oog in oog kwam te staan met Jezus Christus. Dat heeft me verpletterd. Dat heeft me blind gemaakt. 3 dagen lang zat ik in die duisternis. Want ik had hem gezien. En toen ik hem zag, toen zag ik ook mezelf. En ik was zo verslagen. Dat ik dacht, dat komt nooit meer goed. Doordat er iemand een hand op me legde. 3 dagen later. En tegen me zei, Saul, broeder. En dat er weinig mensen zijn geweest die zo volstroomden met geluk en blijdschap toen ze dat woord broeder hoorden. Saul, broeder, betekent immers, je hoort erbij. Je mag ook een kind van God zijn. Maar hij was verpletterd, niet door de wet. Hij hoorde al die geboden van de wet en hij dacht, ik heb er toch weer goed van afgebracht. En hij meende het ook nog. Hij was geen huichelaar. Hij deed zich niet mooier voor dan hij was. Hij was een goed mens, daar het zie je ook. De wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht, zegt de Hebreeënbrief. Hij leerde zijn ellende kennen toen hij oog in oog kwam te staan met de Heer Jezus Christus. Dat was met de Farizeeën ook zo. Die konden ook van zichzelf, alleen dat waren huichelaars voor een belangrijk deel, dat ze het heel aardig ervan afbrachten. Maar in Johannes 3 beschrijft de Heer Jezus dat. Toen kwamen ze in het licht te staan. Het is net als iemand die in het halfschemer zo met andere mensen omgaat. En dat zijn kleren vuil zijn, dat ziet niemand, want het is halfschemerig. Wat een smeerlap je eigenlijk bent, dat zie je niet in het halfdonker. En ineens komt er iemand binnen, Jezus Christus. Hij is een en al licht, stralend licht. De hele kamer is vol licht. En ze kijken naar elkaar, ze kijken naar zichzelf. En ze zien al die vlekken, ze zien al die donkerheid. En ze haten dat, want dat willen ze niet. Doe dat licht uit, doe dat licht uit. Want toen we in het halfdonker zaten, zagen we niet wie we waren. We konden een mooie show opvoeren. Dat het allemaal met ons nog best aardig gesteld was. Daarom haten ze hem zo. Want hij kwam in het volle licht, zo'n farizee. Het verhaal gaat dat iemand ooit aan de hemelpoort verscheen en de engel zei dat hij veroordeeld was tot de hel. En die persoon zei, daar heb ik groot bezwaar tegen, daar heb ik moeite mee, dat klopt niet. Ik heb mijn hele leven zo goed geleefd. Als er iemand is die de hemel verdiend heeft, dan ben ik dat wel. En de engel keek hem aan en die zei, nou ja, als je dat echt meent, als jij denkt dat je daar aanmerking op kan maken, nou ja, dan ga je die kant maar uit. En hij ging daar naartoe, hij dacht, ik heb hem mooi omgekletst. Dat heb ik toch maar mooi voor elkaar. En hij ging daar naar uit, hij dacht, niemand kan me wat maken, ik ga weg naar de hemel. En hoe dichter hij bij kwam, hoe stralender het licht werd. Stralender en stralender. Het overweldigde hem, het verpletterde hem. En hij zag steeds meer hoe vuil hij was. En hij zag al die mensen daar met al die witte klederen, rein gewassen door het bloed van het lam. En hoe stralerend het licht, hoe smeriger hij zich zag en hoe hij zich voelde. En hij liep steeds langzamer en steeds langzamer, totdat hij helemaal stil stond. En het vloog hem aan en hij draaide zich om en rende terug. En de engel zag hem voorbij komen en glimlachte alleen maar. Wou je op eigen kracht de hemel in? Kun je je voorstellen dat voor sommige mensen de Heer Jezus ontzettend irritant geweest moet zijn? Zondaren onder elkaar, die zijn zo slecht nog niet. We hebben allemaal wat en deze heeft die en die heeft zwakheid en die heeft die zwakheid. We zijn allemaal onder elkaar en als je hem aan elkaar meet, nou ja, dan kom ik er eigenlijk nog wel vrij erg goed vanaf. Je weet altijd wel mensen die slechter zijn dan jij. Niet waar? Dat denk je tenminste. Maar je weet altijd wel mensen. Ja, natuurlijk. Er is maar één de slechtste op aarde. Dus iedereen kan zeggen, ik ben nog niet de slechtste. En dan komt er ineens één. Die is volmaakt. Die heeft geen van die boze gezindheden. Dan ga ik ze opnoemen. Hij is niet hoogmoedig, hij is nederig. Hij is het echt. Hij is het echt. We maken er wel eens grapjes over, maar als iemand van ons zou zeggen, als ik tegen u zou zeggen, ik ben de meest bescheiden persoon bij ons in huis ter Heide, dan zou u beginnen te lachen, want u zou onmiddellijk dat als scherts ervaren. Maar door dat te zeggen namelijk, gedraag je je hoogmoedig. Ik heb maar een paar mensen in mijn leven ontmoet. Eén vrouw staat me nog heel helder voor de geest, die zei, ik ben erg bescheiden. En toen dacht ik, hé, ja, voor jou neem ik het aan. Maar normaal als iemand dat zou zeggen, dan zouden we wel mee lachen. Je denkt, die ander maakt een grapje of die kent zichzelf niet. En hier komt er een en die zegt openlijk, waar iedereen het kan horen. Matthäus 11 kun je het lezen. Die zegt tegen iedereen, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Als jullie willen weten wat echte nederigheid is, moet je bij mij komen. Kun je het van mij leren. Nou ja. Dit is of iemand die zichzelf totaal niet kent. Of het is iemand die ons allemaal bij de neus neemt. Of het is gewoon waar. Hij kon zeggen, ik ben nederig. Hij heeft zichzelf ook vernederd. Maar hij gedroeg zich ook nederig.
heeft zichzelf nu op de voorgrond gedrongen. In diezelfde passage waar we net van zongen, van die walmende vlaspit die hij niet uitdoofde. Daar staat ook, hij schreeuwt niet op de straat, hij dringt zich niet op de voorgrond. Hij houdt zich ook bezig met het nederige. Juist de zwakste, daar heeft hij een speciaal hart en een oog voor. Nou ja, daar gaan we de volgende keer over hebben. De volgende keer de hebzucht. Hier was iemand die volkomen tevreden was met zijn omstandigheden. Maar dat niet alleen. Die ook alles weggaf wat hij had. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij terwijl hij rijk was om uwentwil arm is geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 2 Korinthe 8 vers 9. Het radicale tegendeel van alle hebzucht en schraperigheid. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De kleren aan zijn lijf had hij gekregen. Hij is de grote ontmaskering van alle hebzuchtigen. We leven in een tijd van materiële welvaart. Dus ja, we zijn allemaal een beetje met hetzelfde sop overgoten. Totdat hij erbij komt. En je wordt allemaal door dat felle licht beschenen en ontmaskerd. Want er is er één die het totaal niet is. Wellust, onkuisheid. Ik las pas bij iemand die schreef. Heb je er wel eens over nagedacht hoe bijzonder het is dat Jezus, een ongetrouwde man van 30, 33 jaar, zich zo vrijelijk tussen mensen, vrouwen kon bewegen en volkomen rein bleef en dat vrouwen dat ook zo ervoeren? Toen hij die Samaritaanse vrouw aansprak, deed hij twee dingen die verboden waren. Een Jood spreekt geen Samaritaan aan en een man spreekt geen vrouw aan. Zeker als er geen andere mensen bij zijn. Maar hij deed het gewoon. Hij zei, geef me te drinken. Hij kon het zich permitteren. Hij kon vrijelijk met vrouwen aan. De enige keer dat je leest dat mensen Jezus aanraakten, waren het vrouwen. Na de opstanding, maar ook die zondares die zijn voeten waste. Maria van Bethanië. Hij was volkomen rein. En laat ik u er meteen bij zeggen, lieve mensen. Dit is wat de Heilige Geest doet. Je hoeft niet te bekreunen om nederig te worden. Dat lukt je toch niet. Maar de Heilige Geest kan ons nederig maken. De Heilige Geest kan ons tevreden laten zijn met wat we hebben. En ons zelfs mild en gulle mensen maken. De Heilige Geest kan maken dat een man een vrouw aanziet. En dat hij zelfs ziet hoe prachtig ze gemaakt is, zonder een onreine gedachte. Dat kan alleen de Heilige Geest. Afgunst, nijd, jaloezie. Afgunst, dat betekent het omgekeerde van gunnen. Afgunst, nijd, jaloezie is een radicale strijd met volkomen genegenheid voor de ander. Jezelf wegcijferen. Niet zijn wat die ander wil zijn. Willen zijn wat die ander is, beter gezegd. Willen hebben wat die ander heeft. Dat is de afgunst, dat is de nijd. Wanneer zichzelf volkomen wegcijferen voor die ander. Dat is de echte, wat we met een mooi woord noemen, altruïsme. Er echt volkomen voor die ander zijn. De ander is dan geen bedreiging meer. Jaloezie houdt dat in. Was ik maar zoals die. Had ik maar wat die had. Die ander is voor mij een bedreiging. Als die hier niet was, was ik gelukkiger. Maar nou die hier ben ik constant jaloers. Hier was iemand die er voorkomen voor die ander was. Mensen konden hem niet bedreigen. Ja, ze konden hem naar een kruis brengen. Maar dat was omdat hij dat zelf toestond. In Johannes Evangelie strekt hij zijn handen uit. In het Lucas Evangelie zegt hij, dit is uw uur en de macht der duisternis. Ga je gang maar. En dat was omdat hij er was voor anderen. Woede, dat is nummer 6. Toren, zelfverbittering, wrok, ergernis, boosheid. De Heer Jezus, we zeggen wel eens, ja, maar hij komt dan toch maar het tempelplein schoonvegen. Maar toen ik het nog weer eens goed overlas, staat er helemaal niet bij dat hij boos was. Hij deed het gewoon. Eén keer weet ik zeker, in het begin van Marcus' evangelie, dat er staat dat hij vertorend was op hen. En daar staat er onmiddellijk bij en ik keek ze met droefheid aan. Als hij vertorend was op iemand, als hij boos was op iemand, dan was dat tegelijkertijd met liefde. Zo wonderlijk vers. Ik wist gewoon niet wat, ik dacht in Marcus 3. Hij keek die mensen aan met toorn. Hij was boos over wat ze zeiden, wat ze deden. Maar nooit ten koste van die mensen. Hij keek ze bedroefd aan vanwege de hardheid van hun hart. Hij was boos, hij was verontwaardigd over wat ze zeiden en wat ze deden. Maar hij had ze tegelijkertijd lief. Het was een boosheid vermengd met liefde, want hij wilde ze zo graag winnen. Hij wilde dat ze zo graag dat zouden afleren, zulke dingen te zeggen, zulke dingen te doen. Het was boosheid vermengd met liefde. Het was altijd zachtmoedigheid. Het is zo makkelijk als iemand je een hard woord toevoegt om lik op stuk te geven. Dat zit ook in mijn natuur. Maar de spreukendichter zei al, een zachtmoedigheid, een zachtmoedig antwoord keert de grimmigheid af. Dat was bij hem. Mozes deed er 40 jaar over. In zijn drift sloeg hij een Egyptenaar. En 40 jaar moest hij schapologie studeren. Om tenslotte zo ver te komen dat er van hem staat in het boek Nummer, jij was de zachtmoedigste mens op aarde. Maar ja, dat was omdat de Heilige Geest nog niet had. Toen gebruikte God die schapen door de Heilige Geest. U leest het in Galaten 5. Een van de vruchten is zachtheid. Dat zijn geen watjes. Watjes is van vlees. Een eitje is het werk van het vlees. Dat is helemaal niet van de geest. Dat denken we. Je hoeft niet over je te laten lopen. Zachtmoedigheid is heel wat anders. Dat is voor de waarheid durven uitkomen. En toch in zachtheid. En met geduld naar andere mensen toe. Ergernis. Een van mijn zwakheden. Een van de vele zwakheden is ergernis. Dat is ongeduld. Ongeduld is voor mij een van de moeilijkste van die vruchten van de geest. Was bij hem nooit. Had ook altijd alle tijd. Mensen probeerden hem op te jutten. Schiet toch op, anders komt u te laat. Hij kwam nooit te laat. U komt te laat, straks sterft mijn dochtertje nog. Dat wil zeggen, hij geloofde dus wel. Ja, hier is dat die Jezus dochtertje ongenezen, maar niet dat hij zijn dochtertje kon opwekken. Maar Jezus komt nooit te laat. Hij heeft ook nooit haast. Hij heeft alle tijd van de wereld. Hij komt als Lazarus al niet alleen gestorven is, maar ook begraven is. Hij ligt al 4 dagen in het graf, maar het is precies de goede tijd dat Jezus komt. Nooit ongeduld. Nou ja, dit zijn allemaal mini-preekjes, hè? Dat gaan we dus dit seizoen allemaal uitwerken. Want er is nog zo onnoemelijk veel aan toe te voegen. Het is het portret van de Heer Jezus. En dan tenslotte die gemakzucht, traagheid, luiheid, vatsigheid. Merkwaardig, dat had u niet verwacht in dat lijstje, hè? Heel veel mensen denken, ik doe gelukkig niet erg veel verkeerde dingen. En ze hebben niet in de gaten dat het ergste is wat zij doen, is dat ze niks doen. Een gemak, ze nemen het er gemakkelijk van. Ze doen geen verkeerde dingen, maar ze zetten zich ook niet erg in voor het koninkrijk Gods. Het ontbreekt ze aan ijver. De Heer Jezus zei, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Er was een drive in hem. Dat is mooi. Dat is alles in harmonie. Geen haast. En toch deze geweldige drive. Ik weet niet hoe ik het mooier kan zeggen. Deze aandrang. Dat verlangen om God te dienen. De Vader in de hemel wel behagelijk te zijn. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Gemakzucht. Het leidt tot verveling. Apathie. Heb je ooit wel eens over verveling nagedacht als een zonde? Het is goed om je kinderen bij te brengen als ze zeggen ik verveel me. Om over onszelf als volwassenen maar te zwijgen. Hangt allemaal weer samen. Het is pas de 8e avond, dus dat duurt nog eventjes. Maar wat ik wil zeggen is, ziet u, je kunt je over die 7 hoofdzonden, daar kun je over uiten, je kunt je erin verdiepen en zo. Maar kijk eens elke keer naar het portret. Kijk eens elke keer naar het portret. Het is heerlijk als je de Heer Jezus mag leren kennen als je verlost. Maar het is nog veel meer, het is nog veel heerlijker als je hem zelf mag leren kennen. Niet alleen maar in wat hij voor je gedaan heeft. Als u erover topt of de Heer Jezus wel uw verlosser is, ga straks praten met iemand van de nazorg, alsjeblieft. Maar als u wel weet dat de Heer Jezus uw verlosser is, maar u bent nog nooit veel verder gekomen. Er is nog nooit een echt verlangen in uw hart tot ontwikkeling gekomen om hem te leren kennen. Met dat verlangen daarbij dat hij in u gezichtbaar gaat worden, omdat u ook nog weinig begrijpt van het werk van de Heilige Geest. Ga dan ook naar die nazorg. Want een van de grootste doeleinden van het christenleven is dat we gaan lijken op hem.
Als ik straks voor de rechterstoel van Christus sta, dan vraagt hij niet hoeveel boeken ik geschreven heb. Dan vraagt ook niet hoeveel preken ik gehouden heb. Hij vraagt niet naar alle dingen die ik gedaan heb. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat hij een portret van zijn zoon ophoudt en tegen mij zegt: hoeveel kans heb jij mij gegeven in jouw leven dat dit portret in jouw leven verwerkelijkt wordt? Daar gaat het om. Ik denk dat er heel wat mensen zullen zijn die minder boeken geschreven, minder preken gehouden hebben, maar die heel wat meer van de Heer Jezus in hun leven vertoond hebben. Daar gaat het om. Hij wil dat beeld terugzien. Zeker, natuurlijk horen daar ook de dingen bij die we doen. We zullen beoordeeld worden naar de dingen die we gedaan hebben. Staat er heel duidelijk Romeinen 14, 2 Korinthe 5 over de rechterstoel. Maar waar het om gaat is om dat beeld van Christus. Daar zijn we voor uitverkoren. Romeinen 8 vers 29. Tevoren bestemd om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Hoe doe je dat? Gewoon net als een appelboom. Gewoon appelboom zijn. Komen de appels vanzelf. Gewoon je leven aansluiten op de krachtcentrale van de Heilige Geest. Komt altijd daar weer op neer. Want de Heilige Geest wil niets liever. Geef hem maar een vierkante centimeter. Geef hem je pink en hij neemt de hele hand. Want hij wil zo graag je leven binnenkomen. Wonderen tekenen mag ook. Niks op tegen, maar dat is pas nummer 6, 7, 8, 9. Hij wil Christus in u reproduceren. Het beeld van de Heer Jezus. Daar zit deze wereld op te wachten. Mensen in wie Christus is te zien. Ik denk misschien dat we dan allemaal op elkaar gaan lijken, dat dat een soort koekoek eenzang wordt. Nee hoor, integendeel. Er is zo'n heerlijke verscheidenheid. Koekoek eenzang, dat zie je nou juist in de wereld. Alle dictatoren lijken als twee druppels water op elkaar. Dat is nou juist saai. Je weet precies hoe zulke mensen met elkaar zitten. Het is één geheel. Het is altijd hetzelfde plaatje. Nederlandse politici die machtsbelust zijn, ze lijken allemaal sprekend op elkaar. Man of vrouw, maakt niet uit. Het is allemaal hetzelfde plaatje. Het is allemaal het werk van het vlees. Ikke, ikke, ikke. Wat voor verwarring je daarmee teweeg brengt, dat maakt allemaal niet uit. Dat is nou juist saai. Het is elke keer hetzelfde liedje. Maar Christus is zo groot dat je alle gelovigen op aarde nodig hebt om die puzzel, om al die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen en dat ene portret van Christus te zien. Want zo staat het in Kolossen 3. Terwijl dat we vernieuwd worden naar de kennis, naar zijn beeld, naar het beeld van hem die ons geschapen heeft. Opdat Christus zal zijn, alles en in allen. Kolossen 3 vers 10 meen ik. Alles en in allen. Let wat er in allen. Dat wil zeggen, alle gelovigen zijn ervoor nodig. Om dat complete plaatje te krijgen. Want in sommigen van ons zal die zachtmoedigheid van Jezus beter zichtbaar worden. En bij anderen meer de langmoedigheid. En bij een volgende meer de liefde. En bij een volgende veel meer de blijdschap. Of de vrede. Of de zelfbeheersing. Het is net als een kerkraam met al die verschillende gekleurde glaasjes. Ik ben maar zo'n gekleurd glaasje, als ik dat al ben. En maar allemaal bij elkaar zijn we nodig om dat ene portret van Christus te krijgen in dat kerkraam. En elk glaasje laat weer een andere golflengte van het licht door. Het gele licht, het groene licht, het rode licht. En samen vormt het dat ene prachtige portret. Het is maar een zwak beeld, maar kan u een beetje helpen. Maar we zijn er allemaal voor nodig. Je kunt niet zeggen, nou bij ons in de gemeente hebben wij broeder X en ook zuster Y. Nou, dat zijn echt de afbeeldingen van de Heer Jezus. Daar zijn we zo blij mee dat we er tenminste twee hebben bij ons in de gemeente. Nee, we zijn allemaal nodig. U moet allemaal intekenen. U moet zich er allemaal naar uitstrekken. Want broeder X en zuster Y, hoe voortreffelijk ze dat ook mogen doen. Het is hoogstens een geel glaasje of het is een rood glaasje. Het is lang niet het complete portret. Het zijn twee puzzelstukjes, daaraan kan je niet zien hoe het portret lijkt. We zijn allemaal nodig. Man, vrouw, oud, jong, zwart, bruin, wit. Allemaal nodig voor dat ene machtige portret. We gaan heel veel in de komende avonden, tenminste als de Heer het ons vergunt, zien van de Heer Jezus. In al die verschillende facetten. En we gaan ons daarin verlustigen in dat portret. En we gaan ook nader onderzoeken hoe elk van die zeven deugden op heel specifieke wijze in ons leven kan worden verwerkelijkd. Dat is mijn verlangen, maar dat is wat veel belangrijker is, dat is Gods verlangen. Weet u wat? Laten we er samen om gaan bidden. Dat vanaf deze avond de Heer op een bijzondere wijze dat in ons leven mag gaan verwerkelijken. Heer Jezus, hier zijn we. Als mensen die staan voor uw aangezicht. En we denken aan wat Gods woord ons openbaart over dat wonderbare plan dat God met ons leven heeft. Uw beeld in ons zichtbaar te maken. Heer, als we er dieper over nadenken, zou het ons nerveus kunnen maken. Ik moet zo nodig dit. Ik moet zo nodig dat. En dat wilt u nou juist helemaal niet. U wilt dat we ons ontspannen. En dat we ons snoertje in het stopcontact van de Heilige Geest steken. En dan wordt dat portret van u vanzelf zichtbaar. Heer, laten we zomaar de dag mogen beginnen. En elke dag eindigen. Om in de spiegel te kijken en te zeggen, Heer Jezus, ik wil dat ik meer op u ga lijken. Maar wilt u het doen? Want ik kan het niet. Maar het kan toch zichtbaar worden in mijn leven, Heer, als u het gaat doen door de kracht van uw geest. Heer, vergeef het ons al die keren dat we zeiden, ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Want ze moeten me helemaal niet nemen zoals ik ben, Heer. Ze moeten me nemen zoals u gewild hebt dat ik zou zijn. En ik mag er zelf geen genoegen mee nemen dat ik nu eenmaal dit of dat ben. Want u wilt van mij iets heel anders maken. Een portret van uzelf. Heer Jezus, geef dat ik de bereidwilligheid heb dat u dat in mijn leven meer en meer gaat bewerken. En dat elk van ons dat heeft. We hebben die 7 ondeugden in ons leven stuk voor stuk herkend. Die 7-voudige boze gezindheid. Het zit er nog steeds, Heer. En zolang we op aarde zijn, zal het er blijven zitten. Alle 7. Bij de een zal de een meer naar voren komen, bij de ander, maar dat maakt niet uit, ze zitten er alle 7. En tegelijkertijd zegt u tegen ons, maar daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Want er is een geweldig potentieel in mij, dat juist Christus in jou zichtbaar wordt. Vader, werk dat verlangen in ons hart. Maak het sterker en sterker. Niemand hoeft er genoegen mee te nemen dat ik zo ben als ik ben. En u doet dat al helemaal niet. Want u wilt juist heel iets anders van me maken. Maar ik moet er wel aan mee willen werken, Heer. Hier ben ik. Heer, geef me die kracht. Geef ons die kracht. Kracht van uw geest. Dat Christus in ons gezien wordt. Het beeld van de heerlijkheid Gods. Zichtbaar in mensen. Dat we gaan zien op Jezus. En zoals het slot van 2 Korinthe 3 zegt, dat we naar dat beeld getransformeerd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer, de Geest. Door de Heilige Geest. Naar uw beeld omgevormd worden. Heer, help ons om daarover na te denken. Ons te verootmoedigen daar waar we tekortgeschoten zijn. En ons open te stellen voor wat u wilt gaan doen in ons leven. Dat we mogen groeien, Heer, door deze avonden. Door de verkondiging van uw woord. Door het werk van uw geest. Wees met ons. Leid ons en zegen ons. En stel ons tot een zegen. En tot eer en grootmaking van Gods naam. Amen.